Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op deze vrijdag 15 maart. Met een topbezetting wederom. Met de Messi van de Meerdijk, Anko Jansen. Met Kees Kwalman, later daarover meer. En Marciano, je had geen bijnaam.
Nee.
Wat is dat nou?
Nou, ik ook niet zo door.
Nee, ja, geen idee eigenlijk.
Goudvinkje?
Nee, ook niet. Nee, ik had niet echt een bijnaam. Het enige wat ze wel eens zeiden in het begin, ik wilde altijd wel tegen bepaalde, laten we zeggen, hoe zeg je dat ook weer? Bepaalde aanwijzingen van de trainer, hè? Ja. Dus of terechtwijzing of wat, zei ik altijd ja maar. En dan noemden ze mij op een gegeven moment ja maar. Maar ik heb het later ook bij iedereen anders gehoord. Hoor. Want als Nederlanders zeg maar door een trainer iets wordt verteld of een andere speler, dan zijn wij in Nederland vaak wel geneigd om te zeggen ja maar. Maar ik had het dus extreem. Dus ik denk dat ja maar het enige is.
Ja,
wat ik,
ja Marciano noemen we je dan vanaf nu.
Ja, Marciano.
Ja, Marciano.
Ja, dankjewel.
Ja. Nou, Kees, ik wil je natuurlijk wel even niet zo neerzetten als Kees Kwalman, want we zijn hartstikke blij met je. Maar deze komt van Melvin Platje. Die reageerde onder een contractverlenging van de ESPN tot 2030 als Kees Kwalman er maar niet bij is.
Ja, Melvin, die moet mij altijd hebben op Instagram. Ja. Nee, mooi gozer.
Ja, terwijl je nooit met hem hebt gespeeld.
Nee, maar ik ken hem wel goed. Ja. Altijd tegen hem gespeeld. En hij heeft natuurlijk bij Volendam een lange periode gespeeld. En ook af en toe is op de app of op Instagram contact. Maar ja, dat blijft natuurlijk een hele aparte vogel. Maar in de goede zin van het woord. Dus,
mooi. Ja. Jongens, de Messi van de Meerdijk wint het natuurlijk.
Absoluut.
Gewoon. Wie heeft hij er eigenlijk ingegooid, die term?
Ja, geen flauw idee. Moet eigenlijk niet mogen, hè?
Ja, het is wel een vergelijking met Messi, ja.
Hij is best wel goed aangeslagen, want ik hoor het nog regelmatig.
Hij werd heel veel gebruikt.
Ja, goed.
Ah, koesteren toch?
Ja, weet ik niet. Ja, ik vind het lastig, hoor.
Ja, oké. Okay. Nou, wij houden er in ieder geval in. En Marciano vind ik ook wel een goede eigenlijk.
Heel goed.
Kees, wat vond jij het meest verrassend in de Nederlandse elftal selectie van vandaag?
Niks.
Oh, nou, dat is makkelijk.
Toch, want er zijn er maar 4 afgevallen.
Ja.
Waar dat misschien, hè, wij hadden ook wat dingetjes gepost op onze socials. Welke 5 vallen eraf?
Ja.
Omdat er 25 aan over zouden blijven. Nou, dan dacht je, oké, Van de Ven geblesseerd, Sierikzee, Frenkie de Jong, een keeper. En dan was er nog eentje waarvan ik ook wel over aan het nadenken was. Van, wie wordt dan de 5e afvaller? Ik dacht dat zou dan een middenvelder moeten worden, denk ik. Maar uiteindelijk heeft hij iedereen opgeroepen. Dus zit er niet echt een... Timber zit er dan voor het eerst bij. Ja, goed, Wijnaldum is weer terug. Maar ja, op het moment dat die jongens in de voorselectie komen, dan voel je wel met name Wijnaldum.
Met name Wijnaldum, ja. Ja.
Dan voel je wel... Timber heeft dan ook een Frenkie de Jong die afvalt natuurlijk. Zijn kans weer ietsje groter. Maar op het moment dat Wijnaldum, als ze naar Saoedi-Arabië al gaan...
Ja.
Nou, het is de jonge Koeman en hij wordt opgeroepen of in de voorselectie. Ja, dan voel je al wel aan alles dat hierbij zit.
Keek jij nog ergens van op, Marciano?
Nee, eigenlijk niet. Ja, Olij, dat hij afgevallen is, dat vind ik wel zonde. Ik had het wel gegund. En hij heeft gewoon iedere keer dat hij sowieso in de eredivisie keept bij Sparta. Maar ook bij het Nederlands elftal waren ze volgens mij ook best wel tevreden over hoe hij het gedaan heeft. Ik had het hem wel gegund en ik denk dat het ook niet misstaan had als ik de lijst zie. Maar goed, hij zit er niet bij. Dat is de enige waarvan ik denk van, had ik misschien wel anders gedaan.
Anko, je zei het net ook tegen mij, Olij, dat snap ik niet.
Nee, ik vind dat die jongen al 2 jaar lang zo verschrikkelijk constant keept. Met echt ongelofelijke uitschieters naar boven. Als ik ook zie bijvoorbeeld vorige week bij Twente, wat voor ballen hij pakt. En ik kan zo wel 10 voorbeelden noemen van echt onmogelijke ballen die hij eruit haalt. En ik heb bijna geen fouten van hem gezien. Vorige keer zat hij er wel bij en nu dus niet. Ja, ik vind het wel teleurstellend.
Maar ja, dan ga ik even Koeman spelen. Wie had ik dan, wie moet er dan afvallen?
Ik had Verbrugge laten afvallen.
Verbrugge?
Ja.
Want maar die is net de basiskeeper.
Nou ja, om zijn beurt met vlekken. Maar Verbrugge kiept niet alles bij Brighton.
Nee.
Die kiept dan 2 wedstrijden, dan 4 wedstrijden niet. Dan 1 wedstrijd wel, dan weer niet. Ja, ik vind dat voor een keeper vind ik dat heel lastig. Ik vind dat een keeper die bij het Nederlands elftal zit, die moet elke week 90 minuten keepen.
Zijn jullie het ermee eens?
Ja, als hij het zo zegt wel. Ja, aan de andere kant denk ik bij een keeper. Ik heb het me wel eens afgevraagd. Hè, want Onana die was bijvoorbeeld heel lang eruit. En men vond bij een keeper, je kan hem zo weer erin zetten. Ik had mijn twijfels erover. Maar
ja, dat is anders.
Dan... Nee, maar dus... Sommige mensen denken dat het voor een keeper niet helemaal geldt dat je elke week moet keepen. En dat is nou eenmaal wat ze bij Brighton, geloof ik, doen. Dat ze om en om of om de twee wedstrijden keepen. En dat weet je van tevoren.
Dat is een beetje een raar systeem, hoor.
Want nou, maar het is ook een mega raar systeem. Dan één keer. Maar dat is wel iets wat en Koeman al weet en Verbrugge ook weet. Dus,
Verbrugge heeft 19 wedstrijden gekiept dit seizoen, Olij 27.
Ja, dus dat is wel een verschil.
Het is een verschil.
En ik kan ook niet echt zeggen dat het verschil in kwaliteit...
In nee, Europa League.
Ja, Europa League erbij. Volgens mij heeft hij er 13 in de Premier League.
Dat klopt. 13 in de Premier League, 3 Europa League, 2 FA Cup, 1 League Cup.
Ja, nou ja, goed. Dat is, ja.
Maar goed, Verbrugge was de basiskeeper tegen in de laatste twee wedstrijden.
Ja, dus ik denk dat hij gewoon gaat keepen.
Ja,
toch?
Dat denk ik ook.
Ja, dan zit je wel bij de selectie als je eerste keeper bent.
Nee, dat lijkt me
is
toch
het,
ook.
Is het dan zo dat hij ook in een van die twee wedstrijden Bizot gaat laten keepen? Want dan heb je bijvoorbeeld, snap je? Dus als je Verbrugge sowieso één laat keepen, is dan de andere wedstrijd Bizot?
Ik denk...
Want je gaat niet halverwege zeggen, Vlekken jij mag in de tweede helft. Nee. Dat doe je niet.
Ik zou gokken op Vlekken, omdat hij in principe tweede keeper is.
Maar je wilt Bizot natuurlijk ook zien.
Ja. Ja, goed.
Dus dat vind ik altijd van die moeilijke dingen. Als je dan twee wedstrijden hebt, dat je dan ergens een keeper...
Ja, zo zullen hun natuurlijk ook wel discussiëren of over nadenken. Dat ook... Ga je dan Vlekken laten keeper die eigenlijk een zekere tweede keeper is, om het zo te zeggen. Of wil je Bizot inderdaad aan het werk zien? Wat ook wel weer logisch klinkt.
Maar dus... is dan het verschil tussen bijvoorbeeld een Vlekken en een Olij zo dermate groot dat hij 100% tweede keeper is? Of zeg je van, nou ja, oké, we laten nu Olij afvallen omdat we heel graag Bizot willen zien in de groep, maar ook in een wedstrijd. Dan moet je Bizot laten keepen.
Ja, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. En toch ook wel de competities uiteindelijk waar ze spelen, dat dat er mee te maken heeft.
Gaat dat voor een keeper?
Nou ja, als je Wijnaldum oproept, dan maakt de competitie niet zoveel uit.
Dat is wel het argument waar je nu inderdaad Koeman mee om de oren kan slaan.
Maar een bondscoach die consequent is, heb ik nog niet meegemaakt.
Nee, dat kan. Ze zeggen allemaal, ik zou wel consequent willen zijn, maar,
dat moet je ook niet zijn. Dus,
Maar het is toch wel zo, maar ik heb er geen verstand van jullie wel wat meer, dat als je in grotere competities speelt, je hardere schoten krijgt, snellere schoten.
Ik weet niet, hangt er vanaf bij welke club of je weer veel te doen krijgt of weer niet veel te doen krijgt. Ja. Of je kan onderscheiden of weer niet. Want er zijn gewoon ook... clubs in een grote competitie waarbij een keeper misschien twee keer naar de hoek hoeft te duiken. En dan zit de wedstrijd er ook op.
Ja, Anko, welke spelers? Wat zei je?
Nou, de keepers is wel... Het is wel een hoofdpijndossier.
Ja, het is een verschrikkelijk hoofdpijndossier.
We hebben nu al, weet ik hoe lang, geen gewoon normale tussen aanhalingstekens eerste keeper. Zeg maar dat je zegt, nou, dat is gewoon zeker onze eerste keeper.
En nu weten we het ook. Ja, nu weten we het weer niet.
Ik denk dat Verbrugge gewoon eerste keeper is.
Maar niet dat je dan de Polonaise loopt meteen.
Nee. Nou ja.
Met alle respect voor hem, want hij speelt bij een prachtige club in een competitie, maar hij moet het ook allemaal nog bewijzen. En hij is natuurlijk nog heel erg jong, dus hij kan zeker gewoon in potentie, een keeper die altijd bij het Nederlands elftal zal zitten.
Ja.
Maar hij is niet eens echte basisspeler bij Brighton, dus dat zegt dan ook wel iets over het niveau van de keepers. Alhoewel hij het de laatste twee keer gewoon goed heeft gedaan.
Zeker.
Verbrugge, dus daar houden we ons aan vast.
Ja. Ja. Anko, welke speler wil je heel graag aan het werk zien? Omdat je er gewoon benieuwd naar bent hoe hij het in het Nederlands elftal doet.
Nou, daar ben ik niet benieuwd naar, want ik denk dat hij het weer heel goed gaat doen. Maar helemaal na de laatste periode bij het Nederlands elftal, waar ik hem eigenlijk misschien wel de beste vond, Tijani Reinders. En hopelijk kan hij die lijn doorzetten. Hij zit nu wel in een fase, hij is natuurlijk wel net vader geworden. Dus volgens mij heeft dat wel een beetje de reden dat hij iets minder speelminuten bij AC Milan krijgt. Maar ik vond hem wel de laatste periode bij Nederland zo'n frisse indruk maken. En ook echt iets toevoegen aan het spel. Qua tempo en zijn box-to-box spel vond ik echt goed. En ik kijk er wel weer naar uit om hem op het middenveld te zien spelen bij Nederland zelf.
Ja, had jij hem op je ideale middenveld?
Yes. Ja, op 10.
Ja.
Maar ik zou wel heel graag Frimpong een keer echt gewoon goed aan het werk willen zien.
Ja, ik hoorde deze week iemand zeggen dat Dumfries en Frimpong opgesteld moesten worden.
Ja, wie was dat?
Maar als je met vijf speelt...
Ja, zit hij toevallig hier aan tafel?
Zou zo kunnen.
Maar die Frimpong, die maakt Maar heb je zijn doelpunten gezien?
Ja.
Hij staat gewoon als een verdedigde rechtsbuiten. Staat hij elke keer bij de tweede paal, tikt hij die ballen erin.
Maar gisteren ook weer, hè?
Ja, gisteren ook weer.
Ja.
Dus dat is in een vijf. Nee, in een vijf ben ik met je eens. Maar als je nou gewoon met...
Als je met vier speelt, zou het een optie
zou hij toch ook
zijn.
Gewoon een soort van hangend aan de rechterkant kunnen spelen. Nou heb je met Malen ook wel weer een optie daarbij.
Ja.
We hebben eigenlijk nooit rechtsbuiten gehad de laatste jaren ook.
Ja.
Berghuis af en toe is, maar Bergwijn wat niet echt lekker...
Maar als je ziet hoe hij gisteren ook die rode kaart weer versiert... Of nou, niet versiert, het was gewoon overtreding, maar zo snel.
Maar we denken, als je volkomt en je gaat...
Ja, dat is lekker.
Vaak zeggen we dan, nou, dan gooi je er een verdediger bij. We gaan met vier spelen en we zetten Frimpong er een beetje op rechts bij. Nah.
Zoals vroeger Dennis Rommedaal altijd gebruikt werd.
Ik ben het eens, ik wil hem ook graag een keer aan het werk zien.
En maar zou je hem niet ook gewoon sowieso in de basis willen zien ten koste van Dumfries?
Ja. Zeker, kan ook. Ja, nou, daar gaat hij toch ook wel. Waarom niet? In, ja. Je speelt ook niet alles bij.
Jij bent begonnen. God, ja. Nee, ja, maar Dumfries die heeft wel gewoon ook
absoluut, op
Hans wordt boos nu, want op mag niet toernooi, komen.
Maar deze twee wedstrijden...
Maar ik wil wel Frimpong in ieder geval meer zien dan een half uur. Als Dumfries.
Gewoon een keer laten starten.
Gewoon helemaal vanaf het begin. En Koopmeiners zou ik ook een keer gewoon op 10 willen zien. Hij doet het mega.
Maar hij heeft best wel veel gespeeld.
In het Nederlands elftal heeft hij nog steeds niet de schroom van zich afgegooid.
Het Nederlands elftal precies hetzelfde systeem speelt als Atalanta.
Exact. En hij is denk ik nu weer een stap verder in zijn carrière. Hij wordt nu overal bij grote clubs ook genoemd. En waarschijnlijk ook serieus interesse. Dus ik denk dat zijn status binnen het Nederlands elftal...
Waarom zat hij nou weer op de bank gisteren trouwens?
Ja,
uit bij Sporting zat hij ook al op de bank.
Ja.
Speelt dus ook niet alles.
Speelt ook niet alles. Nee, ook niet meer
maar zijn status is nu wel groeiend.
Nee, tuurlijk.
Weet je? Dus, en dan denk ik dat je dat misschien ook wel weer meeneemt naar het Nederlands elftal. Ik zou hem gewoon een keer heel graag een hele lekkere wedstrijd in het Nederlands elftal.
Als je twee jaar achter elkaar in de Serie A als middenvelder plus 10.
Ja.
Nu al, hè?
Bizarre zijn.
Dat is echt, heel knap, hè?
Heel knap.
Ja. Ja.
En maar Timber goed. Vind ik ook leuk.
Ja, voor welke positie zou die voor je gevoel...
Timber?
Ja?
Zoals hij bij Feyenoord.
Gewoon naast Frenkie de Jong eventueel.
Ja, gewoon dat wat eigenlijk Reinders ook kan.
Ja.
En dan misschien op een hoger niveau doet hij dat. Maar Timber kan dat ook. En Timber heeft echt wel power en drive. Dus ik zou het leuk vinden als ze in ieder geval één van die twee wedstrijden de kans krijgen om die drie die ik net noemde, om die echt gewoon goed een keer aan het werk te zien.
Ja. Ik denk dat Koeman echt, toen hij vanuit Dortmund naar huis reed, juichend naar huis reed toen hij de goal van Memphis zag, denk ik.
Als hij de penalty ook nog even heeft gekeken.
Zo.
Ja, die schoot hij goed binnen.
Ja. Ja, nou goed. We gaan het allemaal zien komende week.
En zullen we bijvoorbeeld ook het tandem Brobbey Depay gaan zien?
Waar zou je Depay dan...
Het is toch 5-3-2 met...
Nou ja, het is 3-4-2-1.
2-1.
Met de... Of omgekeerde driehoek of de Hollandse driehoek?
Ja,
dat weet ik. Of 1-2 kan ook nog.
Depay om Brobbey heen?
Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat je met twee spitsen speelt en een echte nummer 10 erachter.
Ja.
En zou je dan Depay en Brobbey als die twee spitsen...
Ja, dat zou ik wel willen zien.
Ja. En dan Xavi Simons erachter of zo.
Ja. Bel jij?
Gakpo.
Ja, die hebben we natuurlijk ook nog.
Gakpo hebben we ook nog.
Kunnen we langzaam de conclusie trekken dat we aanvallend weer een beetje een goed land aan het worden zijn?
Het is nog niet... Ja, het is een beetje gek om te zeggen, het is geen wereldtop. Ze spelen gewoon bij Atletico en noem de clubs Liverpool. Dus we hebben gewoon wel spitsen en we hebben ook aanvallers. En we hebben een tijd gehad dat bijna allemaal het liefst van de linkerkant wilden komen. En dat ze daar zich het prettigst voelden. En op rechts was er een megaprobleem. En door dit systeem is die hele rechterkant een beetje... Ja, weggevallen. Dat is Dumfries terrein geworden. Dus dat was wel een hele goede oplossing. Maar ik denk dat als je nu kijkt naar de spitsen, als die het op hun heupen hebben, dan zit je wel echt wel, denk ik, in de top 5.
En Malen heb je ook.
Wereld.
En Malen ook nog natuurlijk.
Wereldniveau.
Die vond ik echt
het zal geen Mbappé dat niveau. En
nee,
noem
nee.
maar op. Maar,
goed, maar zal je komt nou ook op een gegeven moment... want we hebben het over Koopmeiners bijvoorbeeld, hè, die in Oranje nog niet heeft laten zien wat hij kan.
Nee.
Zal hij dan ook op een gegeven moment gaan denken van ja, jongens die dan bij Oranje het net niet goed doen. Ja, of ga je zeggen, nou Koopmeiners doet zo goed bij zijn club. Nou, ik stel hem toch op bij het Nederlands elftal.
Ja, maar volgens
mij komt er ook een periode natuurlijk dat je als Koeman moet denken van ja, wat hij nu heeft laten zien in het Nederlands elftal is gewoon niet goed genoeg.
Nee. Dat volgens die theorie zou Koopmans eruit moeten, Simons eruit moeten.
Ja. Wiever.
Wiever ook niet.
Schouten.
Nee.
Ook nog niet.
Malen natuurlijk ook niet geweldig gespeeld.
Schouten niet zo. Schouten niet helemaal ver. Maar een paar
wedstrijden.
Maar goed, weet je toch niet.
Nee.
En krijg je nu Wiever Timber en Schouten Veerman? Of gaat hij die uit elkaar houden? Dat is natuurlijk ook wel...
Ja, zeg het maar. Wat zou jij doen?
Ja, ik zou het ook wel eens leuk vinden om het andersom te zien.
Wiever met Veerman ja. En Schouten met Timber.
Ja, die andere...
Eigenlijk wel geinig.
Ja, dat zou superleuk zijn.
Ik denk niet dat een coach zo denkt. Die denkt natuurlijk Schouten Veerman. Ja, die voelen elkaar natuurlijk goed aan. Dus dat je zo...
Ja, want ervan uitgaande dat hij Memphis en Brobbey een keer wil proberen. Of nou ja, laten we zeggen, Gakpo, Memphis, dan staat Gakpo als halve tien. Wat zou jouw middenveld dan zijn? Dus welke drie middenvelden zou jij opstellen? Jaat, Reinders...
Ja, maar zij hadden een middenveld vanuitgaande voor het EK.
Maar daar is geen jongen bij.
Ja, oké. Okay, nee,
dus die is er nu niet bij. Dus dan kom je al met dat waarschijnlijk Wiever of Schouten, denk ik, een van de controleurs is.
Ja. Ja,
en dan iemand links ernaast en Reinders.
Ja, die links ernaast is Frenkie de Jong, toch?
Je hebt het over dit.
Dit nu.
En nu wordt Veerman, denk ik, gewoon de vervanger van Frenkie de Jong.
Ja. En EK is het de Jong en dan whoever.
Ja.
Maar zou Frenkie de Jong niet gewoon centraal kunnen spelen?
Als enige zes?
Nee, gewoon met iemand links naast hem.
Dus aan de rechterkant?
Nee, gewoon centraal.
Op het middenveld bedoel je?
Hij speelt toch bij Barcelona, speelt hij toch ook centraal? Speelt hij toch ook niet aan links? Ja, speelt hij centraal met iemand links voor hem en iemand rechts voor hem.
Je bedoelt met de punten achteren.
Ja, zo.
Dat bedoel jij.
Het is een soort van, naast Frenkie de Jong, ik denk dat hij...
Zeker, maar als je
ik denk dat hij verdedigend de beste middenvelder is die we hebben.
Maar als je met 5 speelt, zie je heel vaak dat er met een 10 gespeeld wordt.
Je speelt toch gewoon met...
Met de vierkant spelen
Wordt het dan niet twee, heel twee, erg? Tien, want wie zou je dan op die twee posities doen dan? Of op die 2-8 posities? Want hij zit er centraal en dan heb je links en rechts.
Dan heb je Timber, Veerman... misschien nog Gravenberg als hij straks weer
en
terugkomt.
En daarvoor?
Gakpo, Simons. Je hebt het net over Depay en Brobbey misschien samen.
Wat een luxe.
Het is niet normaal.
Nee, we worden Europees kampioen.
Ja, echt niet normaal.
En hoe komt er nog wat aanwas van Jong Oranje aan?
Leuk brugje.
Goed, hè?
Die hebben... Hato is er natuurlijk al bij geweest. En er zijn wel wat andere spelers erbij en terugdelen natuurlijk. En en range. Maar goed, het is gewoon een heel leuk elftal.
Niet veel middenvelders.
Nee. Wat viel jou op, Marciano?
Heel weinig nummer 10's. Hè?
Ja, maar heel weinig middenvelders.
Eigenlijk ook gewoon geen nummer 10.
Geen nummer 10.
Dat
Babadi, die is nou geselecteerd voor de onder 19.
Ja.
En dat vind ik heel gek. Want hij heeft er in het begin van de cyclus voor de kwalificatie heeft hij gewoon bijgezeten. Hij speelde ook echt heel goed tegen Moldavië thuis, scoorde ook. En toen is hij geblesseerd geraakt na de tweede interland. Een periode geblesseerd geweest. Contractperikelen, nooit meer erbij gezeten. En ik had hem nu alles zeg maar een beetje achter de rug is en hij ook weer gewoon tegen Volendam laat zien hoe goed hij is. En ja, had ik hem wel erbij.
Dan ben je goed, hoor.
Ja, maar hij komt erin en er gebeurde wat, weet je. En hij liet even wat dingetjes zien weer, dat ik denk, ja, bij Jong Oranje hoort hij er wel bij. Maar er zijn...
Zeker omdat je geen andere...
Want je hebt Van Bommel heel lang daar geprobeerd en dat was gewoon geen succes. Van Bommel moet vanaf links komen en daar is denk ik... Is hij, denk ik, Reiziger ook achtergekomen. En ja, er zijn wat wisselingen ook in de achterhoede. Wouter Goes is erbij, dat vind ik ook wel leuk.
Ik ben een grote Goes-fan, ja.
En Bruns, die is er nu ook bij. Die heeft dat ook gewoon de laatste wedstrijd bij FC Twente gewoon heel goed gedaan. En Ibrahim Sissoko, dat is dan een aanvaller. Toulouse. NEC.
Ja.
En een beetje lange, technische...
Fysiek sterke jongen.
Ja, maar ook heel technisch. Echt een beetje...
Maar bij NEC heeft hij...
Nonchalant technisch.
Ja, bij NEC... Ja,
hij speelde niet veel.
Nee, hij viel vaak
in. Hij wilde niet veel.
Nee,
nee, die Reiziger is ook al niet consequent. Dat is ongelooflijk.
Nee, hij scoort niet veel, maar hij is wel gewoon dreigend, weet je wel. En technisch. Ik denk dat hij die ook graag wil zien. Ze oefenen eerst tegen Noorwegen en daarna... Een kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië.
Ja, ik tel gewoon bijna geen middenvelders. Ongelooflijk.
Nee, weinig, hè?
Flamingo als natuurlijk... middenvelder, Regeer, Baas.
En Van der Heuvel is keeper.
Dat is keeper van Leeds United. Ja. En Taylor, dat zijn de...
En die keept daar?
Dat is nu zal mij vragen.
Zal ook wel niet spelen.
Ik zal het even voor je
kijken. Nee, die hebben die Frank, die jonge
in het eerste.
Maar de middenvelders die ze hebben, die zijn geblesseerd.
8 wedstrijden in de Premier League 2 dit seizoen.
Dus die keept niet, Roefs keept niet.
Nee. Het is een... Oh, wat een selectie.
Maar Raatsi is eerste keeper keept. Daar. Ja. En die is wel, moeten we wel zeggen, is in vorm.
Ja.
En keept elke week.
En ook bij Jong Oranje is hij in vorm. Maar goed, ze hebben natuurlijk, ze missen Proper. Ze missen, of Salahedin is niet geselecteerd. Twicht, blessure. Dus dat zijn wel jongens die er altijd bij gezeten. Middenvelders, die er nu niet bij zijn. Dus misschien is het heel dun bezet in Nederland met jong middenveld.
We gaan het aan Michael Reijsers vragen deze week. Die wedstrijden zijn in ieder geval bij ons te zien natuurlijk. Leuk Real Madrid, Manchester City.
Ja, die hebben we nog niet gehad.
Die hebben we nog niet gehad.
Nee. Ik zie het nu alweer aankomen.
Ja, gaat Guardiola weer kolder in de kop krijgen?
Nou, ik...
Vorig seizoen heeft hij zich in kunnen houden. Toen
maar je hebt twee schema's, hè? Dus je hebt de halve finales, je hebt vier teams
het
aan de ene kant.
Het is doorgeloot, ja.
Het is doorgeloot. Nou, en dan zie ik de finale alweer voor me. Er is weer een hoop sheiks op die tribune.
Jij bedoelt dat...
Paris, Manchester City.
Denk je dat Paris de finale gaat halen?
Ik denk dat Paris... op individuele klassen toch van Barcelona.
Paris heeft wel Barcelona,
Paris
Atletico
niet
en
van
Dortmund.
Atletico.
Nee. Hoorde dat ze tegen Sociedad goed speelden.
Paris,
ja.
Paris, vergis je niet nu met Luis en
Enrique.
Spelen toch anders dan dat ze deden.
Atletico in de halve finale.
Het is echt leuker geworden.
Ik zag zo aan idee ook. Ja. Ik had een paar minuutjes gekeken. Zag ik de achterhoede helemaal opsluiten en kop op elkaar. En ik dacht, want dat was natuurlijk altijd die drie voorin. Ja, en de rest,
maar dat is ook niet meer. Want hij haalt Mbappé er ook gerust een paar keer af. En hij wil echt dat ze als elftal spelen nu. En dat zie je heel duidelijk terug. Ook zonder bal. Met name zonder bal. Waar ik bij Paris altijd had van, nou, zonder bal, dan lossen die achterste vijf, die lossen het op. En de rest, die kijkt wel even wat ze doen.
Ja.
Maar dat is wel echt veranderd. En daardoor komt er wel echt, dat is echt wel een dynamische ploeg geworden.
Ja, maar dit is toch Arsenal, Bayern ook leuk.
Wat zei je?
Arsenal, Bayern ook leuk.
Heel leuk.
Ja, toch? Leuk. Arsenal die in geen tijden zo ver gekomen zijn. Bayern München die zichzelf weer een klein beetje terugvindt, heb ik het idee. Ik denk dat het echt...
Mooie potjes
zijn. Ja, het is de Super League. Het is een beetje elk jaar hetzelfde, de kwartfinalisten. Maar het zijn wel prachtige wedstrijden. Die werden er ook gespeeld in de keukenkampioen-divisie. Veel gescoord, gaan we het zo over hebben. En een vooruitblik op het Eredivisie-weekend. Tot zo. Welkom terug bij Voetbalpraat, 15 maart, vrijdag. Anko, verbaas jij je nog als je gisteren kijkt naar Aston Villa Ajax?
Nee. Eigenlijk was ik nog verbaasd over Aston Villa.
Ja.
Want ik vond ze weer, net zoals in de arena, een beetje een uitgebluste indruk maken. Weinig energie in het elftal, heel slordig. Ja, en Ajax kwam eigenlijk helemaal niet in de problemen. En het is dat ze een standaard situatie heel slecht verdedigen. En daarin zie je dan wel kwaliteit van Aston Villa, dat dan gelijk ook hangen is. Maar ja, deze wedstrijd had serieus, en dat klinkt heel raar, maar die had serieus ook anders kunnen aflopen. Want Aston Villa heeft denk ik geluk gehad met de arbitrage.
Ja.
En dan had een... heel mager Ajax, maar zo'n resultaat kunnen halen daar. En als je dan naar de tweede helft kijkt, dan loopt het op een gegeven moment wel bij Ajax weg door weer individuele fouten die, dat is met geen pen te beschrijven.
Die Ramai, die maakte er ook helemaal niks van die tackle. Die ging meteen staan.
Dat vind
ik zo gek.
Dat is een raadsel. Dat is voor mij echt ongelooflijk.
Want hij raakte hem ook best nog wel.
Maar moet je...
Allebei zijn benen, hè?
Dus hij moet eigenlijk gewoon theater gaan maken.
Nou, theater is... hij raakte hem toch behoorlijk.
Ja.
Ik had het idee dat hij hem best... Maar hij kreeg laatst tegen Buurde... liep iemand zo heel zachtjes tegen hem aan. Toen ging hij achter hem aanlopen, wist je nog, daaruit. En toen kreeg hij geel. En nu geeft iemand hem een rotschop en dan ging hij zo roepen, hij is geblesseerd.
Maar dat vind ik sowieso, hè. Contrast. Als je dit bijvoorbeeld bij een keeper van Atletico...
Ja, die Martinez, weet je wat die had gedaan?
Dat is wel even wat anders. Het is ook een stuk beleving wat in een elftal zit. Ik vind dat wel belangrijk bij een ploeg.
Spitsen, buitenspelers maken toch vaak wel zo'n soort sliding. Dat ze proberen een bal te blokken van de keeper. Want het zijn eigenlijk gratis.
Ik heb jij dan gezien.
Maar heb jij zo...
Ik vond het rood voor lompheid.
Ja, maar je hebt toch dat spitsen, de keeper onder druk zetten en dan...
Ja, maar dan raak je niet zijn eerste been. De bal is heel erg anders.
Ik heb nog nooit een rode kaart gezien voor zo'n soort actie.
Ik heb nog nooit zo'n tikkel gezien.
Nou, jawel, joh.
Op de keeper.
Nou, dan glijs je er vol langs. En met
ja, maar hij gaat niet vol langs. Hij gaat op zijn eerste been, gaat hij gelijk
Ik vond het geen rood.
Ja, ik wel.
Nee, ik vond het zeg maar geel, donkergeel.
Als Remeijer, als hij een beetje meer had gemaakt, had ik denk ik hadden ze een rode kaart voor gegeven. En
ik vond deze scheidsrechter geen.
Maar het was spijkerhard.
Het was wel hard, maar het was. Ik heb in de Eredivisie heb ik me ook heel vaak verbaasd over voet op een andere voet zetten. Dat wordt hier constant met rood gestraft. En dan verbaas ik me over we hebben het over intentie, hardheid. Er zijn zoveel verschillen. De ene keer krijg je hem wel, de andere keer niet. Ik heb bij een keeper nog nooit gezien dat een speler richting een keeper glijdt. Dat daar een rode kaart wordt gegeven.
Maar het doet niet de zaken of we dat nou wel of niet gezien hebben.
Nou ja, het doet er wel de zaken. Want dan kan ik deze beoordelen of ik het wel of geen rode kaart.
Het feit dat iets nog nooit is gebeurd, is natuurlijk niet een argument voor.
Nee, maar
dan
over
het
geel of rood bedoel je toch?
Ik vond het was op een enorme snelheid, gestrekt, noppen vooruit.
Nee, was niet gestrekt, zijn been was licht.
Zijn noppen waren vooruit.
Hij sloeg helemaal
dat wel.
Hij raakt, als je terugkijkt, want ik heb een paar keer teruggespoeld. Ja, want ik zat echt te kijken, wat doet hij nou? Ja. Eerst zijn ene been, hij raakt zijn andere been ook nog.
Ja. Een beetje in de
ook nog een keer. Dat geeft al aan dat het echt.
Ja, ik vond het ook een hele.
Ik vond het op
een.
Ik vond het raar.
Ik weet niet of ze met 11 tegen 10 hadden gewonnen.
Maar die rotjes, die moeten er ook af.
En het is ook nog maar de vraag of Ajax zelf met 11 had blijven spelen.
Die rotjes die moeten eraf, 100%. Daar is geen twijfel over mogelijk.
Maar goed. Ja, die tweede, vond je het de tweede gele?
Oh, zwaar. 100%. Geen twijfel over.
Ja. Lekker aankomen. Ja. Heerlijk.
Ja. En Manswerk had hij wel kunnen wisselen.
Ja. Maar Kees en Marcijn, jullie hebben heel veel wedstrijden van Ajax gedaan dit seizoen. En, nou, ik hoor jullie, dan maakt Tahirovic weer een fout. Dan is het weer Guy. Dan is het weer Soetalo.
Je bent er ook over gepraat.
Dan is het weer Ramai. Die dan heeft Haak alweer een slechte dag.
Ik moet zondag weer naar Sparta Ajax.
Ja.
Mogen weer. En ik dacht al, ik kan wel weer wat beelden van Sosa. Dat hij
erachteraan
Na die sliding.
Nou, dat was ongelooflijk.
Maar dat heeft geen zin, want we weten het inmiddels allemaal.
Ja.
Dat,
maar dan denk je van, die Manswerk, dat is wel, die heeft nu twee wedstrijden redelijk stabiel gespeeld.
Ja. Die komt dan maken. Nu natuurlijk in heel ander... ander tempo te spelen. Waar
en ook
jongen,
andere situaties.
Ja, waar die jongen last van heeft. En dan wordt hij ook niet geholpen door zijn trainer die hem gewoon had moeten wisselen. Want hij speelde ook niet zo goed. En ook meteen al na die gele kaart.
Maar er is dus iets in dat team waardoor spelers hele rare dingen gaan doen.
Het kan gewoon kwaliteit te maken hebben. Maar we hadden het erover. Kijk, bijvoorbeeld bij een ploeg als Go Ahead Eagles of bij een FC Twente. Daar lopen ook gewoon 4 verdedigers of 5 verdedigers of wat je ook opstelt. En daar zie je niet zoveel fouten. Zulke knullige fouten zoals die sliding die Sosa wil inzetten. Om een bal te stoppen met je linkerbeen waar de bal vandaan komt. Die gaat door zijn poortje. En die jongen die zegt dankjewel en die rent op volgens mij op Hato af. Of die schiet hem binnen. Ja. Maar
de keeper gewoon.
Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat iedere week is het gewoon... een fout. Dus als trainer zijnde kan je een strijdplan, 5 verdedigers, de oplossing is, dat dachten we na Utrecht. En de eerste wedstrijd tegen Aston Villa. Nu kan je al twijfelen of dat die vijfmansverdediging werkt. Maar je hebt gewoon individuele fouten die constant gemaakt worden. Guy Soetelo tegen AZ uit. Weet je, dat zijn van die dingen, daar kan je tegen vechten wat je wil. Maar als jij spelers hebt die de kwaliteit niet hebben om dat soort fouten niet meer te maken, dan is het toch een verloren zaak.
Je hebt er zondag ook geen 5 meer over, denk ik.
Nee,
even serieus. Het zijn gewoon...
Marta weer.
Ja, er zijn geen 5 verdedigers.
Ja, Dijs Jansen heb je.
Ja, die kennen de mensen
dat ze spelen die uit de onder 18. En
speelde
die,
maandag bij de Graafschap?
Speelde maandag met Jong tegen de Graafschap. Was zwaar man of the match. Hij echt de overwinning ook binnengesleept voor Jong. 0-2 gewonnen daar. En het is er eentje die vrij stoïcijns is.
Dan moet je die dan meteen maar voor de leeuw.
Ja, maar wat heb je anders?
Ja. Medic.
Ja, maar daar ben je toch, die heb je al geen eeuwen gezien.
Maar die 5 moeten dan gaan spelen. Dan heb je er nog... die al een beetje gespeeld hebben, heb je er 5 over. Ja. En die moeten alle 5 dan spelen. Dan heb je Guy, denk ik, rechter wingback.
Gooier.
Dan moet Gooier naar het centrum met Medic.
Hato.
En Hato.
En Sosa kan, en Sosa kan weer lekker...
En dan beter.
Ja, maar medisch, wanneer is de laatste wedstrijd die hij gespeeld heeft?
Misschien gaan ze wel met vier...
Zou het een optie zijn om Van de Bomen terug te halen?
Ja, dat kan ook. Ja.
Ja. Lijkt mij als centrale.
Ja. Ja. Je voelt dan alles weer dat dit weer een...
Allemaal Sutelo. Rens heeft ook bijna nooit wat, hè?
Die is veel geblesseerd.
Sutelo valt ook elke wedstrijd. Om de wedstrijd valt hij uit.
Dat vind ik zo knap van die Hato. Die heeft gewoon geen minuut gemist.
Dat is wel knap, ja. Dan kun je inderdaad...
Net 18.
Er valt ook gerust wel de baan te merken, maar met betrekking tot dat, tot doorgaan en fysiek ook. En ook dan mentaal. Want Rens die haakt dan weer af hè, als er weer een goal valt. Ja, dat zie je bij Hato zie je dat niet terug. Nee. Dat is wel echt reuze knap.
Er is één voordeel voor Alex Kroes die vandaag begonnen is. Lager zakken kan Ajax bijna niet.
Nou, ze hebben 18e gestaan.
Ja, oké. Okay, maar goed. qua gevoel is het echt dramatisch. Wat zou zijn allereerste prioriteit moeten zijn, vind jij, Kees?
Ik denk dat er achter de scherm ook wel wat markeert bij Ajax. Ik kan me ook niet voorstellen dat Alex Kroes nu gisteren in de arena kwam vandaag en dacht, nou, wat zal ik eens gaan doen? Ik neem aan dat hij al wat dingen op papier heeft en in gedachten heeft en wat gesprekken heeft gevoerd. Maar ik denk dat het de noodzaak op dit moment bij het eerste elftal van Ajax ligt.
Marciano, wat zou volgens jou de beste volgorde zijn nu? Moet je eerst een technisch directeur aanstellen of eerst een trainer?
Volgens mij willen ze dat ook weer splitsen, toch?
Ja, ik las vandaag in het AD dat over de zomer heen getild gaat worden, de technisch directeur?
Nou ja, hij zou het...
Kijk, omdat er blijkbaar geen goede kandidaat
is. Hij heeft wel wat ervaring daarmee.
Ja, hij gaat het zelf doen.
Dus hij zou beide kunnen. Alleen dan krijg je wel heel veel, denk ik, op je bord. Want dan moet je en naar de selectie kijken. Je moet de trainer aanstellen. Er moet zoveel gebeuren. Ik denk dat ook het gedeelte de toekomst moet gereorganiseerd worden. Daar heeft hij Beuker voor, die dat volgens mij gaat invullen. Maar ja, daarnaast zullen er ook wel andere zaken lopen die een algemeen directeur moet doen. Dus ik weet niet of in de situatie waarin Ajax nu zit, of het heel handig is om allebei de functies te doen, omdat dat wel heel veel is. Ja. Want het eerste elftal, daar moet wel een behoorlijke reorganisatie of bij wijze van spreken een trainer neergezet worden die van dit nog iets kan maken.
Anko, ja, succes.
Ja.
Nou ja,
heb jij nog een tip voor hem, Anko?
Nou ja, dan ga ik herhalen wat iemand anders zei. Maar wat Kenneth Perez zei, daar kan ik wel inkomen.
Je zegt af en toe wel eens verstandige dingen.
Nee, maar ik heb Schreuder van dichtbij meegemaakt. En ook gezien hoe hij met een ploeg werkte. En dat geheel naar zijn eigen stijl en echt naar zijn hand heeft gezet. En met best wel innovatieve dingen. En dat was ook een selectie waarvan niet iedereen dacht van, nou, daar gaan we even mee promoveren. Nee. En dat gebeurde wel met een nieuw systeem. Waar best wel wat weerstand, dat ook een beetje waar normaal altijd met vleugelspitsen werd gespeeld, niet gedaan. En dan ook heel duidelijk uitgelegd van, maar we gaan wel heel aanvallend spelen. Nou, dat was het ook. Het was ultra aanvallend. En met jongens ook die op andere posities gingen spelen, die in één keer heel erg uit de verf kwamen. Dus ja, maar dan was Dick Schreuder wel heel interessant.
Dat kan bij PEC Zwolle, maar denk je dat dat ook met de spelers, en we hebben nu ongeveer een seizoen kunnen aanzien wat het niveau van de spelers is, ongeacht welke coach je ervoor zet. Want fouten maken en bepaalde situaties inschatten, dat is kwaliteit. Maar zou dan Dick Schreuder het spel wat jij of een heel nieuw tactisch plan neer kunnen leggen, waarbij deze spelers in één keer van, nou ja, misschien middelmaat of misschien iets beter dan dat ze nu zijn, nou heel erg goed. Want Ajax moet toch weer terug naar heel erg goed.
Nou, garanties heb je natuurlijk nooit, maar dat is bij niemand. Bij een
topclub heb je niet de tijd om, zeg maar, zoveel dingen in te slijpen.
Had hij bij PEC ook niet?
Nee, maar bij PEC is het wel even iets makkelijker, denk ik, om te zeggen van, oké, we hebben nu, dit is de spelersgroep. We hebben het nu geprobeerd, zeg maar, vrij defensief om punten te pakken. Hij is toen over een hele andere boeg is hij gegaan, waarbij wij allemaal stonden van, dus zo kan je dingen ook oplossen. Nou, en dat werkte. Maar je komt nu bij een best wel gemankeerde groep in een organisatie waarin...
Maar hij krijgt natuurlijk een hele andere groep als hij moet de combinatie worden natuurlijk.
Er moeten ook spelers bij.
Maar elke trainer, laat dat even buiten beschouwing. Ja. Want elke trainer die ervoor zit gaat met die groep te maken krijgen. Ja. Dus dat is voor mij niet zo...
Maar nu heeft Ajax Stijn gehad die van een subtopper kwam. Dat werd een mislukking. En Ten Hag kwam ook van een subtopper en dat werd een ongekend succes. Kan jij bij Schreuder dingen zien waarvan je denkt... ja, die blijft ook bij een topclub stoïcijns?
Ja, dat denk ik wel. Want ik vind hem zelfs, hij is wel een beetje gek ook in de goede zin.
Hoor je van je gasten van Zwolle ook, ja.
Nou ja, hij zit er echt bovenop. En vooral qua wat bij hem een heel belangrijk onderdeel is lopen. En hij heeft zijn ploegen altijd... het ongelooflijke intensiteit laten voetballen. En het is echt heel aanvallend. Het is gewoon 7-8 mensen in de 16 brengen. Ja, ik zie dat bij Ajax, zie ik dat wel. Ten opzichte van dit seizoen, met die spelers, ja, het kan alleen maar beter gaan. En ja, ik vind het. Ik zou het ook graag zien. Maar ik weet niet of het gaat gebeuren, denk ik niet.
Ik zou het ook heel graag willen zien. Als je het zo vertelt, dat gaan lopen, dan wil ik sowieso wel echt zien gaan.
Ik denk niet dat hij de schifting overleeft dan.
Nou ja, maar dat is nou mooi wat je zegt. Want ik denk dat Schreuder er ook gewoon 6 aftieft. Dat deed hij bij PEC ook. Het is mee of afhaken. En dan is hij heel duidelijk in. Je werkt volgens mijn werkwijze en dit is hoe we het doen. En kon je daar niet in mee, dan viel je af.
Ja. En dat kan ook als spelers echt voor echt riante salarissen en voor behoorlijke bedragen zijn aangekocht. Kijk, daarom zeg ik, bij PEC kan je dat soort beslissingen nemen. Maar als je bij Ajax zit en je zit met spelers die 4 miljoen, 3 miljoen, 6 miljoen... en die zijn, of sommigen zijn voor 23 miljoen gehaald, kan je dan zeggen...
Ik denk dat je aan de voorkant dan tegen... Nee, ja, maar dan moet je... Ik denk als je dan met Schreuder gaat praten, dat hij zegt: luister, ik wil het zo doen. Mm-hmm. En ik heb niks te maken met financiële gebeuren, zo lange contracten en wat dan ook. Ja. Hij gaat veel jongens vanuit de toekomst gebruiken. Heeft hij bij PEC ook gedaan. Heel veel jongens die in één keer weer transferwaarde. Nou, dat is bij Ajax vind ik op dit moment ook heel belangrijk. Mm-hmm. Want je moet daar toch weer uit gaan putten. Ja. Want van de transfers die gedaan hebben, dat is wel gebleken, dat werkt niet. Ja, en ik denk dat hij dan zegt van ja, nou zo gaan we het doen. En als je hem dan die kans biedt, ja, dan geloof ik daarin.
Oké.
Okay. Nou, geregeld.
Ik ben om. Dat is een mooi pleidooi.
We zijn om.
Ik ben fan van Dick Schreuder. Ja. Dat roep ik al 2 jaar.
Ja, mooi. We gaan straks nog even PSV en Feyenoord erbij pakken. Ik wil eerst even naar de keukenkampioen-divisie, want het moest er 15 maart voor worden. Maar Groningen staat tweede.
Ja.
Het is eindelijk gelukt.
Ja, ja, nou ja ik moet zeggen dat ik de laatste week ook voor mij de beste speler van de keukenkampioen-divisie. Valente, ben ik echt van aan het genieten.
Hij heeft spillebeentjes.
Ja, dat klopt wel een beetje, ja.
Maakt wel mooi maar, goal vandaag.
Hij dribbelt en hij heeft heel mooi zijn kin omhoog. En hij heeft een geweldige paas, geweldige steekballen. En er zit wel echt muziek weer in. Gewoon knap hoe ze, als je zeg maar het contrast ziet van de eerste seizoen zelf en nu de tweede seizoen zelf. Het lijkt wel een heel nieuwe club.
Ja, een echte gedaanteverwisseling.
Ja, waar het in de eerste seizoen zelf echt stroperig was. Heel weinig kansen, weinig mensen in de 16. Is het nu vol intensiteit ook weer echt bizar. Buitenspeler komt aan de bal, dan zie je een back zal weer gaan. Veel mensen in de 16 brengen ze daar ook. Heel veel kansen. Ja, het ziet er goed uit voor Groningen. Ja. En de resultaten van de anderen, van de concurrentie, zit dan natuurlijk ook nog een beetje mee.
Ja, want ADO verliest bij Telstar. Henk Veerman zag ik staan. Onder andere met zijn hele team. Maar dus ze mochten even uitleggen aan de meegereisde fans waar het is misgegaan.
Dat dan, hè? Ja. Ja, en het was nog niet eens zo onverdiend.
Telstar was goed, man.
Van Leo. Ja. Ja, ik had Groningen Graafschap gekeken. Dus dat was denk ik de leukste wedstrijd.
Ja.
Dus waarin het opeens nog even omsloeg. ADO die... maar goed, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk ook fout. Als jij zo vaak achterkomt en elke keer maar weer moet proberen. Ja, dan, dat gaat natuurlijk ook dan wel eens een keer niet lukken. En dat, ja, dat merkten ze nu bij Telstar. Die overigens met de nieuwe trainers het hartstikke goed doen.
Hartstikke goed.
Ja, dus dat is echt...
Die gaan voor de vierde periode.
Ja, dat kan zomaar hoor.
Ja. Ja. Zag jij bij Groningen eigenlijk hetzelfde van de laatste weken? En met andere woorden dan... zie je dat dat gewoon goed gaat komen richting
Ik denk ook dat ze een stuk fitter zijn geworden. En daar was volgens mij op een gegeven moment... Ik weet niet welke periode kwam er ook een bericht naar buiten... dat ook Wouter Gudde dat onder andere zei van... we gaan wel knopen doorrakken met betrekking tot de toekomst. Dus jongens, we hebben het net over dat Dick Schreuder zegt... wie niet mee wil, die kan weg.
Ja, maar het is
voor
leuk,
mij heeft Groningen daar
leuk,
ook...
Want de performance coach van Dick Schreuder... die zit nu bij Groningen.
Oh, oké. Okay. Ja, oh, nou, misschien is dat wel heeft hij ook aan de bel getrokken en gezegd van dit gaat, nou, gaat niet. Onder andere Van Veen was een jongen die...
Moet team ook maar naar Ajax.
Die moet ook naar Ajax dus.
Ja.
Ja, maar onder andere iemand die, waar ze afscheid van hebben genomen. Want ja, er moest gewoon meer energie, meer intensiteit in het elftal komen. En dat is er echt ingekomen. Als je ziet, die jongens die gaan als de brandweer. Die twee voorop, Van Bergen en Postema. Die speelden ook goed vandaag trouwens, Van Bergen.
Zes goals in twee
en ook Valente is mega fit. Die blijft ook gaan. Ook op en neer. Mee terugverdedigen ook. Ja, er zit echt leven in de club. En ook nog eens met allemaal eigen jongens. Met een hoop eigen jongens. Dus dat biedt ook nog eens perspectief. Dus ja, er wordt weer gelachen bij Groningen. Zo snel kan het dan gaan.
Ja.
Waar het alleen maar ellende was vorig jaar.
Ja, mooi om te zien. Verder nog Keukenkampioen Divisie of mag ik naar PSV Twente?
ADO heeft zulke transfers gedaan. En ja, wat mij betreft onbegrijpelijke transfers.
Omdat?
Omdat Vlak op de positie van je aanvoerder moet spelen. En dan haal je hem erbij, dan ga je met twee naast elkaar spelen. Nou ja, dat vind ik onbegrijpelijk. De Rijk, zag ik vandaag ook weer schutteren, kan mij nog niet overtuigen. Marsman overtuigt ook nog niet. Voor het seizoen van Hintem gehaald. Die werd vorig jaar bij PEC al aan alle kanten voorbijgelopen. Ja, en het is gewoon verdedigend veel te kwetsbaar.
Ja, en dat ze toch een gokje hebben genomen in de winststop.
Ja, en er zijn nog wel een beetje van Cambuur. Die moeten ook vrezen.
Die gaan de play-offs niet halen.
Dat is wel een lekker balletje van de keeper trouwens. Even op die, die van Mullum.
Drie spelers omheen. Dat was een nieuw Nederlands record. Ja. In lekker Nederlands.
Niet te geloven. Dus, maar dat wordt echt, dit wordt weer een ontknoping.
Ja, het wordt
ook weer die play-off plek, hè? Dat is allemaal nog.
Ja, de bovenste drie hebben nou wel echt een gaatje. Hè? Dus,
ja, maar dat kan over twee weken zo weer anders zijn, Anker.
Ja, oké, maar goed, ze hebben allebei Roda en.
Roda moet maar nog zien te winnen hoor, bij MVV.
Dat is zeker, maar die hebben er nu nog twee dan minder nog dan daaronder.
Ja. Ja. Nou, goed. Ik ga naar PSV Twente, Marciano. Want heb jij nog een gevoel dat PSV. Nog zal denken na Dortmund van... nou, nu moeten we wel even winnen, want anders gaan we in een soort verval komen. Of is dit echt overdreven?
Ik denk dat als ik de interviews na afloop hoorde... en de trots die er heerste, dat zij toch wel die wedstrijd tegen FC Twente... eigenlijk zien als een soort topper. En spelers hoef je niet te motiveren... extra aan te sporen voor dit soort wedstrijden. Weet je, Twente doet het dit seizoen gewoon ontzettend goed. Stralen ook behoorlijk wat rust uit. Zelfs de uitwedstrijden doen ze het beter. En ik denk dat PSV gewoon wel aan zijn stand verplicht is. En met name dat record van ongeslagen blijven. Dat hangt toch boven de club. In de eredivisie dan bedoel ik. Dat hangt boven die club. En dat willen alle spelers. Als je Luc de Jong bij de desk ziet staan en hij heeft het erover. Dan komt er een smile op zijn gezicht. Dus die gasten die gaan er gewoon voor. En ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt. En dat Twente niet dezelfde fout zal maken als in de beker. Dat ze met vijf man in één keer een heel ander systeem. Die gaan er gewoon op. En die weten dat PSV gewoon een hele lastige, zware wedstrijd heeft gespeeld. Achterstand goed maken kost altijd wel extra energie. Nou ja, en spelers die niet helemaal topfit zijn. Dus wat dat betreft zal Twente het echt, ik denk, volle bak gaan.
Ja, Anko, denk je dat Arne Slot voor Twente is of voor PSV?
Ja, dat is een strikvraag, Milan.
Denk voor PSV. Nee,
10 punten gaat
denk je
PSV
voor PSV?
Niet.
Ja, voor mij zei Hartman ook vorige week toch van...
het is dit
PSV
10?
Hebben we het al niet meer over.
10 naar boven, 6 naar beneden?
Ja.
Ja, PSV denk ik, ja.
Het moet toch voor Twente zijn, jongens? Of altijd voor het hoogste gaan?
Ja, ik denk dat slot ook wel realistisch
9
is.
9 wedstrijden.
Ik denk dat hij voor geen van beide is.
Gelijkspelletje.
Ik denk dat hij dat gaat zeggen.
Nou, doen we dat. Nou, we zijn er doorheen. Kees, ja, dankjewel. Waar ga jij heen dit weekend?
Morgen hebben we Excelsior RKC.
En niet eens dat besproken.
Ook een potje, ja, trouwens.
Heerlijke wedstrijd.
En zondag Sparta Ajax.
Ja, tuurlijk.
Eerst even naar Van Lama zit.
Marciano, wij zien...
Dat maar 3 punten worden.
Oh, wij zien elkaar zondag.
Ja.
En jij gaat dit weekend naar?
Sittard.
Sittard.
Zo.
Fortuna Pek. Zo.
Fortuna Pek. Nou, ik hoop dat u genoten heeft van Voetbalpraat. Veel plezier dit weekend en een fijne nacht. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.